In het bedrijfsleven is het goed om te evalueren. Het is altijd goed ook in je geestelijk leven. Wat heeft de Heere God in mijn leven kunnen doen? Je kijkt achterom. Wat is er fout gegaan? Wat is er misgegaan? Hoe kan ik dat misschien herstellen? Kijk eens achterom. Dat wil ik betitelen bij de versen 1 tot en met 11. Het tweede is dat ook Salomo doet in zijn gebed. En dan komt er een gebed dat eigenlijk uit 7 gebeden bestaat. En dan zegt hij, kijk omhoog. Ik heb dus hier, hij keek omhoog. Vers 12 tot en met 21, hij kijkt omhoog. Hij keek dus eerst achterom, dan kijkt hij omhoog. In de versen 22 tot en met 31 kijkt hij vooruit in zijn gebedsleven. Het is ook goed om in ons leven vooruit te kijken. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dat zijn de versen 22 tot 31 en vers 32 tot 35 is het goed en dat doet hij ook. Hij kijkt om zich heen. Dus in de versen 32 tot 35, hij kijkt om zich heen. Dus hij kijkt achterom, hij kijkt omhoog, hij kijkt vooruit, hij kijkt om zich heen. En tenslotte de versen 36 tot 40, dan kijkt hij naar binnen. En als u goed geluisterd heeft naar de liederen, gingen de liederen bijna allemaal over het gebed. Over stil worden voor God. En een van de belangrijke dingen is, waardoor wordt u en ik gemotiveerd? Dus Salomo kijkt heel duidelijk achterom in dit hoofdstuk 6. Hij kijkt omhoog, hij kijkt vooruit en hij kijkt om zich heen en hij kijkt naar binnen. En als hij dat ook gedaan heeft en dat hij klaar is met de gemeente, dan vervult God ook de tempel. En dan zijn er 3 feesten geweest. En vooral als hij begint met zijn gebed, begint eigenlijk de grote verzoendag. De belijdenis van zonde. En als hij eindigt, is daar een 7-daags feest. En dan stuurt hij ze op de 23e naar huis. Dat zit er even tussendoor verweven. Maar het is goed om dat eventjes neer te zetten. En misschien komt er wel eens een tijd dat ik dat nog nader mag uitleggen, maar het is goed om dat allereerst met u te delen. Dus de ark is in de tempel gebracht. Ze kwamen bijeen. En wat ik ook met u wil lezen is het volgende, en dat is het gebed van Salomo nu van 2 Kronieken 6. Ik heb u al gezegd, er zijn 7 gebeden. We proberen ze kort aan te tippen. Maar wat ik heel erg fijn vind, is de basis waarop dat alles plaatsvindt. En dat heeft ook de basis voor de Allerhoogste Heer, kniel ik in ootmoed neer. Dat deed Salomo, vandaar ook dat lied. En wat staat er? Toen ging Salomo voor het altaar van de Heer staan, tegenover heel de gemeente van Israël, en hij spreidde zijn handen uit. Salomo had namelijk een koperen podium gemaakt. Dus 2 Kronieken 6, vers 12. En nu ben ik bij 13. Salomo had namelijk een koperen podium gemaakt en had het in het midden van de voorhof neergezet. Zijn lengte was 5 el, het was 5 el breed en zijn hoogte was 3 el. Ik weet niet of er bij u een belletje gaat rinkelen, bij mij wel. Dat is namelijk de mate van het brandofferaltaar. En dat betekent, dat is de basis van Salomo's gebed. Het brandofferaltaar. Koper, oordeel wereld. En zo zie je dat God door dit heen een boodschap voor ons allemaal heeft. Hij staat daar en dan zegt hij, en hij ging daarop staan, maar knielde op zijn knieën neer tegenover heel de gemeente van Israël, spreidde zijn handen uit naar de hemel. En dan gaat hij terugzien. En dat is eigenlijk goed om duidelijk te maken dat hij dan ook terugziet, maar hij ziet ook vooruit. En hij ziet op de belofte die de Heer gegeven heeft als zij getrouw zijn. En dat herhaalt hij consequent, want we moeten volharden. Wij zijn ook een tempel. Een tempel in de Heilige Geest. Ook wij, de gemeente, is een pilaar van vastigheid van de Heer en een pilaar van waarheid. En elke keer weer opnieuw zegt dan Salomo in grote lijnen, Heere, als het fout is gegaan met ons en we keren terug naar dit huis en we belijden dat, verhoor dan alstublieft. Ziet u dat het belangrijk is, de vijf dingen en de vijf kanten waar je naar uitkijkt, dat het gewoon goed is om alles achterom te kijken. Ook naar binnen te kijken, omhoog te zien, om ons heen te kijken. En vooruit te zien. Die dingen. Ik herhaal ze gewoon. Waarom? Omdat ik hoop dat u denkt van waar heb je het dan eigenlijk ook weer over gehad. Oh ja, vooruit zien, achteruit kijken, omhoog zien, om omheen kijken en naar binnen kijken. Het is heel goed in geestelijk leven deze vijf elementen die Salomo hier naar voren haalt om dat eigen te maken. In uw en mijn leven. In de liederen kwam dat ook duidelijk naar voren. En dan gaat hij ook, als hij teruggezien heeft en hij kijkt op zijn gebeden, dan kijkt hij uiteindelijk ook naar het volgende. In vers 22, dan staat daar het volgende. Het eerste gebed. Wanneer iemand tegen zijn naaste zondigt en deze hem een eed oplegt, zodat hij een vervloeking over zichzelf oproept, en deze eed voor uw altaar in dit huis komt, luistert u dan uit de hemel, grijp in, spreek recht over uw dienaren, door de schuldige zijn weg te vergelden en zijn weg op zijn eigen hoofd te doen neerkomen, door de rechtvaardige rechtvaardig te verklaren en hem overeenkomstig zijn gerechtigheid te vergelden. Kortom, tucht. Er zijn twee broeders die het niet met elkaar kunnen vinden en die botsen. En die dingen verkeerd zeggen over de een of over de ander. En dan betekent dat Salomo eigenlijk vraagt, Heer, doet u recht. Maar de broeders moeten recht spreken. Het is niet makkelijk voor de oudsten om duidelijk te maken waar het om gaat. Want er wordt gauw gezegd, farzijschappen is vleeselijk. Maar soms moet je keuzes maken die de Heer zelf gegeven heeft. Dat is niet makkelijk. En daarom bidt hij eigenlijk ook voor de oudsten. Voor de oudsten van het volk. Hij bidt dat de zaken zuiver mogen blijven. Heel belangrijk onderdeel van dat eerste gebed. Misschien tucht. Soms wordt alles maar aangerommeld en alles mag. Alles wordt goed gesproken. We leven in een andere tijd. We moeten lief zijn voor elkaar. Maar ik wil u zeggen, hebben we God lief? Hebben we Jezus Christus lief? Houden we daar rekening mee, dat hij de belangrijkste is. Dat hij heilig is. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Almachtige. Concreet, voor jezelf, om ook in je eigen leven te kijken, kijk maar eens naar binnen. Is God heilig in mijn leven? Hoe is het met mijn wandel? Hoe sta ik ten opzichte van elkaar? Best heftig, maar hij bidt het. Het is in zijn hart, omdat hij voorziet. Hij ziet vooruit. Hij weet wat er kan gebeuren. Hij weet ook wat er gaat gebeuren. Want hij kent zichzelf. En zo is het goed. Omdat in dat eerste gebed wat daar staat, in vers 22 en 23, eigen te maken. Hoe ga ik om met mijn naaste? Dat komt straks ook nog. Maar hoe ga ik om met ruzie? En dan het dichtste thuis, hoe ga ik om als ik ruzie gehad heb met mijn vrouw? Hoe ga ik daarmee om? Loop ik er dwars overheen en omheen en praat ik niet meer of kom ik daarop terug? Het zijn allemaal facetten die in dat eerste gebed naar voren komen. Ik kan u alleen maar zeggen, kijk naar binnen. Kijk samen. Ik sprak iemand op een begrafenis en die zei, ik heb veel aan de prediking gehad van, ja, zei de vrede met God en de vrede van God. Hij zegt, en tijdens de prediking, hij zegt, keek ik mijn vrouw aan. Hij zegt, ik heb wel vrede met God, maar de vrede van God heb ik niet. Want ik heb je 2 uur niet aangekeken. Hij zegt, het kwam als een hamerslag in mijn leven. Hij zegt, en ik moest het goed maken met mijn vrouw. En tijdens dat hele gebeuren zien we ook hoe God werkt. Ik heb vrede met God, maar de vrede van God had ik niet. Omdat er iets zat tussen mij en mijn vrouw. Ik moest dat opruimen. En dat geldt precies hetzelfde voor mijzelf ook. Je zegt wel, nou broeder Koers, dat is zo'n vroom iemand. Dat is zo uitzonderlijk, dat kan niet anders, die gaat niet fout. Nou, ik weet dat mijn vrouw niet mag roddelen maar, en praten, dat doet ze ook niet. Maar ik kan u wel zeggen, ach, verneder je onder de krachtige hand van God. Alsjeblieft. Zet iemand niet op een pilaar en zeker mij niet. Dat is het eerste. Het tweede gebed is vers 24 en 25. Ik lees het met u. Hij zegt dan, wanneer uw volk Israël door de vijand wordt verslagen, omdat zij tegen u hebben gezondigd, en zij zich bekeren, uw naam belijden en voor uw aangezicht in dit huis zullen bidden en smeken, luistert u dan uit de hemel, vergeef de zonde van uw volk en breng hen terug naar het land dat u hun en de vaderen gegeven heeft. Ach, ik hoef hier eigenlijk bijna niet zoveel van te zeggen. Hier gaat het over dat het volk vastzit door de zonde die ze hebben begaan. Als ik alleen al zie in de tijd van de richteren. De hele geschiedenis van het volk van Israël komt nu naar voren. En ik denk dat Salomo dat ook wel wist. Hij heeft het van David ook wel gehoord. Hoe dat volk is omgegaan met God. En dat er een generatie voorbij ging. Dat ze zondigde en God had altijd afgesproken. Als je gaat vechten, als je de strijd aanbindt, kom dan terug naar Gilgal. Gilgal betekent afleggen. En de engel des Heren staat te wachten in Gilgal tot het volk komt. En het volk komt niet. Weet u waar het volk zit? Die zit in een plaats dat heet een plaats van tranen. Bochin. En ah, wat ben ik zielig. Ah, u kent het wel. Je kan heel verdrietig zijn over jezelf. En dan zegt eigenlijk ook Salomo, Heer, als dit gebeurt door onze zonde, leer ons dan belijdenis te doen. En de tranen komen, u kunt het lezen in Richteren 2, de tranen komen. Maar ze gaan weer over tot de orde van de dag. Het gaat als het ware, als een morgendauw gaat het voorbij. En het is niet reëel, het is geen belijdenis, het gaat fout. En toch zegt Salomo, Heer, als dat gebeurt, doe dat dan. En Psalm 107, waar ik het over gesproken heb, dat komt 4 keer, elke keer weer het indien we vastzitten door de overtredingen van mijn leven, Heere, dat ik terug mag komen naar u. En de Heere God beantwoordt dat ook. Ik kan het u 1 vers, ik ga niet 4 keer, maar in Psalm 107 staat het 4 keer. Ik lees het u voor. En daar staat in Psalm 107 het volgende. Maar toen in hun benauwdheid, als daar dus uiteindelijk ze dwaalden in de woestijn op een weg door wildernis. Maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heere roepen, vers 7. Reddende hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen op een rechte weg, zodat ze naar de stad konden gaan om te wonen. Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid. En dat herhaalt zich 4 keer. Dus ook Salomo wist dat dit zou kunnen gebeuren en dat dit ging gebeuren. Hij had het zelf gezien. Hij had het zelf ervaren. Dat was het tweede gebed van uiteindelijk ook Salomo. Er is een belijdenis. Indien wij in geestelijke zin, in het evangelie van Johannes, nee, de Johannesbrief staat het. Indien we onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig ons de zonde te vergeven. Elke keer weer opnieuw verneder je onder de krachtige hand van God. Het is zo belangrijk die gemeenschap te ervaren met de levende God. Het is belangrijk te groeien in ons geestelijk leven. Een balans te hebben, een motivatie te hebben waar het om gaat. Keer altijd terug. Dat is de intentie van Salomo. Dat is de intentie van Jezus Christus, die elke keer daar ook in het hoogpriesterlijk gebed in Johannes 17 voor bidt. En het is de intentie van mezelf. Elke keer weer opnieuw. Keer terug. Ik kan veel zeggen. Lees het boek Hosea. Maar ik ga naar het derde gebed. Vers 26 en 27. Als de hemel gesloten is en er geen regen komt omdat zij tegen u gezondigd hebben en zij op deze plaats bidden, uw naam belijden en zich van hun zonde bekeren omdat hun... U hen vernederde, luisterde dan in de hemel en vergeef de zonde van uw dienaren, van uw volk Israël. Want u leert hun de goede weg waarop zij moeten gaan en geeft regen op uw land dat u aan uw volk als erfelijk bezit hebt gegeven. Als je Deuteronomium 11 leest en je begint bij vers 11, nou, Deuteronomium 11, vers 11, en je leest dat door, dan zult u in 14 ontdekken dat de Heere God zegt, als je dus een verkeerde weg ingaat, doe ik de regen stoppen. Dus Elia wist wel waar het om ging. Nou, dat is ook een geschiedenis waar hij misschien ook aan gedacht heeft. Hé, dus Elia heeft duidelijk daarin gebeden dat de hemel gesloten zou worden in verband met de zonde en de overtreding van Ahab. God doet wat zijn woord zegt. Soms is het heel belangrijk om de belofte van God neer te leggen voor zijn troon der genade. En eigenlijk hoef je niet God ergens aan te herinneren, maar het is goed dat je het weet, dat je het realiseert en dat je het in nederigheid bij hem mag leggen. Het is zo belangrijk dat je het woord dus kent. Dat is de intentie van dat gebed. Elia geen regen. Het is een heilloze weg. En wat is het heerlijk dat Gomer, boek Hosea, tot de ontdekking komt. Voordat ik die zonde begaan had, had ik het beter dan nu. En dan zegt ze, ik wil terugkeren. Dan heeft ze drie kinderen van een ander. Van drie verschillende mannen. Er komt zoveel in je leven voor. En dan komt het op de liefde die God heeft voor zijn volk, zoals Hosea de liefde heeft voor Gomer. Dan moet je heel ver gaan. En toch, eigenlijk bidt Salomo daarvoor. Ik denk dat we als gemeente ook zo voor elkaar mogen bidden. Met elkaar mogen bidden. En dat we dat allebei mogen ervaren. Dat de geestelijk leven, innerlijk geestelijk leven, gericht op hem, de kracht van overwinning is. In een wereld die om ons heen dingen laat zien die niet kunnen. En toch, we zitten er middenin. Wat is het getuigenis? Een pilaar van waarheid? Van zuiverheid. Het wordt ons steeds moeilijker gemaakt. We zijn nog vrij om hier te zijn. In mijn krant stond gisteren duidelijk de slogan. De leiders van China willen alle christenen, buitenlandse christenen, het land uit hebben. En daar gaat hij voor zorgen. Zo staat het er. Concreet en duidelijk. Hoeveel landen worden de christenen, buitenlandse christenen, eruit gegooid. Maar gelukkig zijn er broeders en zusters in China, in die landen, Noord-Korea zelf, die kracht van de Here krijgen om te leren op eigen benen te staan. Maar bid er wel voor. Realiseer, misschien is die vrijheid voor ons ook gauw voorbij. Dat was de derde gebed van Salomo. Vierde gebed is vers 28 tot en met 31. En hij zegt dan, als er honger is in het land, is er pest is, en als er korenbrand, meeldauw, veldsprinkhanen, zwerfsprinkhanen komen, als zijn vijanden hen benauwen in het land met zijn steden, en als er welke plaag of welke ziekte dan ook komt, elk gebed, elke smeekbede die er zal zijn van ieder mens, van heel uw volk, Israël, als een ieder zijn plaag en zijn pijn erkent en naar dit huis zijn handen uitstrekt, luistert u dan vanuit de hemel. Ook weer zoiets, als je dat ziet en je leest en je kent het boek Joël, en je ziet daar de sprinkhanen die de buitenlandse machten zijn. En je ziet voor je ogen in de tijd van Joël, en die zegt, kijk dan, God heeft het voorspeld, God heeft het gezegd, wat moet je doen? Ja, dan komt Gideon. En de Heere pakt Gideon bij zijn lurven. En richters mogen het volk weer terug laten keren, maar als de richters weer sterven, dan begint de zaak weer opnieuw. Ziet u hoe belangrijk het is om de Heer vast te houden? Ziet u hoe belangrijk het woord volharden is in het Nieuwe Testament? Hoe belangrijk het is hem te blijven zoeken? En dan zie je dus dat uiteindelijk ook die plagen over Israël kwamen. En hij noemde dat, Joël, een gemeenschap hebben met de duisternis. En dan gaat het fout. Keer je terug. Keer terug op de weg die hij voorbereidde. Dus ik zou willen zeggen, kijk achterom. Kijk omhoog. Kijk vooruit. Kijk om je heen. Maar kijk vooral naar binnen. Het vijfde gebed. Vers 32 en 33. Zelf ook wat de vreemdeling betreft. Hij kijkt nu om zich heen, hè. Dat is een heel mooie duidelijkheid. Zelfs ook wat de vreemdeling betreft, die niet tot uw volk Israël behoort, maar uit een ver land komt, omwille van uw grote naam en van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm, wanneer zij komen en naar dit huis hun gebed richten. Luistert u dan vanuit de hemel, vanuit uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot u roepen zal, opdat alle volkeren van de aarde uw naam kennen, u vrezen, zoals uw volk Israël, en erkennen dat uw naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb. Wel, we weten dat Jesaja 56 vers 7 zegt dat dit huis van God een bedehuis zal worden voor de volkeren. En dit gebed is verhoord. Want wie ging op weg naar Jeruzalem om de Heere God te zoeken? Ik weet zeker dat u het weet. Alleen ja, vertel het maar. Het was bij een doopdienst. Ja, de kamerling verkande zij. En de Heere zorgt voor dat Filippus komt om het hem uit te leggen. Hij was zoekende naar de vrede en kwam naar het huis. Cornelius, zijn verlangen was God te leren kennen en God beantwoord, zodat de volkeren uiteindelijk zullen komen tot God en ze zullen hem aanbidden in geest en waarheid. Ook dat gebed voor de vreemdeling is een zaak van u en mij als gemeente van Jezus Christus. Als er nou een koningin van Sheba komt bij u of bij mij, wat moet u dan doen? Hoe zullen zij het weten indien het u niet gezegd is? Wie is de pilaar van waarheid? Dat bent u, dat ben ik. Dat is de gemeente van Jezus Christus. Laten we er dankbaar mee zijn. En laten we heel duidelijk beseffen, Heere God, deze dag kan ik iemand tegenkomen die het reddende nieuws moet horen. Wilt u dat leiden? Hebben we dat gebed? Kijk eens naar binnen. Ik moet ook naar binnen kijken, hè? Hebben we dat gebed nog? Spreken we dat gebed nou nog uit? Hebben we nog een nood voor zielen? Hebben we nog een verlangen om te getuigen? Of je dat nou kinderen doet, of dat je dat nou met je kleinkinderen doet, of dat je dat nou met iemand die je kent. Bid voor je buren, als ze de Heer nog niet kennen. Daarbij bewust zijn, Salomo was daarbij bewust. En hij vraagt eigenlijk in dit gebed ook aan u en mij. Ben ik er me er bewust van dat ik een middel kan zijn dat God wil gebruiken tot eer van zijn naam? Ik denk dat dit eigenlijk de kern van zending is. Ook in Nederland. Waar zijn we ermee bezig? Raakt het ons nog? Of gaan we over tot de orde van de dag? In een wereld die vijandschap is tegenover God. Maar er zijn zielen die zoeken. En de Heere wil ons graag voorbereiden. Want hoe zullen zij het weten, indien het hen niet gezegd wordt? En we zwijgen vaak om geen problemen te krijgen. Maar als God nou die nood op je hart legt om een ziel te winnen, dan zou ik u willen vragen, wie wil u gehoorzamen? Op de vlucht zijn, de gemakkelijke weg kiezen of keuzes maken in je leven. Een getuige te zijn van hem. Dit gebed van Salomo luidt, en ja, dat is duidelijk denk ik. Ik ga naar het zesde gebed. Vers 34 tot en met 35. Ik vind het altijd zo heerlijk als je dat zoiets leest en denk ik, dan schieten er een heleboel dingen je te binnen. Gaat u nu begrijpen dat er 3 preken hadden kunnen zijn? Ik hoop dat u het woord kent en dat als u dit nu leest, dat er een heleboel dingen u te binnen schieten. En dat u zegt, wat is dit geweldig? Wat is het woord zo rijk? Ik ga naar dat zesde gebed van Salomo. Wanneer uw volk uittrekt ten strijde tegen zijn vijanden op de weg waarheen u hen zendt. Dat is belangrijk, dat de Heer zendt. Sommige mensen vechten omdat ze vechten met hun eigen problemen en hun eigen zonden. Dat moet je niet doen. En ik ben ervan overtuigd dat dat een heel groot tijdsbestek in je leven is, dat je vechten bent met dingen die je zelf doet, verkeerd doet. Zelf op je nek haalt. En daarom is het ook goed om dit te lezen voor de strijd, want er is strijd. Paulus zegt niet, hij zegt heel concreet, ik heb de goede strijd gestreden. Hij zegt niet, ik heb de strijd goed gestreden, maar ik heb de goede strijd gestreden. Wat is die goede strijd? Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nou, het is goed om dat te doen. Om eens dat te laten bezinken. En je motivatie eens te bekijken. Kijk eens terug. Laat het eens bezinken, dat woord. Dan gaan we verder, want er staat. En zij bidden tot u in de richting van deze stad, die u verkozen hebt en van het huis dat ik voor uw naam heb gebouwd. Luistert u dan vanuit de hemel naar hun gebed en naar hun smeekbeden en verschaf hun recht. Eerste wat mij te binnen schoot was, nou ja, dat is heel makkelijk te vinden. Wilde u even opzoeken, 2 Kronieken 20. 2 Kronieken 20. Daar heb ik ook wel eens over gesproken. Maar ja, ik weet het. Het is net manna, dat is weer voorbij. Dan moet je weer nieuw manna hebben de volgende dag. Maar soms blijven dingen vastzitten. Herinneren. 2 Kronieken 20, Jozefat is in nood. Dat kan wel eens gebeuren dat je in nood bent. 2 Kronieken 20. Het gebeurde dan de Moabieten, Ammonieten met een deel van de Meunieten. Allemaal Ieten dan, hè, en die strijden tegen Jozefat. En wat doet Jozefat dan? Dan kan je zeggen, oh, bang zijn. En ik heb voor mijn Bijbeltje, dat mag hoor, je mag in je Bijbeltje schrijven, hè. Ik moet niet zeggen dat het hetzelfde is, maar je mag in je Bijbeltje schrijven. Ik heb hier voorgezet, bepaal je houding. Als er ellendig nieuws op je afkomt, bepaal je houding. Als er strijd op je afkomt om iemand die mag je niet, bepaal je houding. Als er iemand een sneer je geeft, bepaal je houding. 2. Jozef had bitter vreesd, want er kwam een grote troepenmacht op hem af, vers 2. Hij bepaalt zijn houding en daar komt een besluit. Stel je op. En wat doet hij? Hij zoekt de Heer. Een van de dingen is wanneer iemand tot je komt en die probeert ruzie met je te zoeken, wat doe je dan? Nou, bepaal je houding en maak duidelijk, de Heer maakt meteen duidelijk wat je moet doen. Zoek de Heer. Heel simpel. Zoek de Heer. En dan? En dan betrekt hij, dat vind ik ook heel iets bijzonders, Juda erbij. Soms is het goed, en dat vind ik het fijne van de bidstond, dat als je samen bidden bent met elkaar, dat komt er dus iets en dat wordt gedeeld. En Juda deelt met, koning Jozef had deelt met Juda. En zo is het goed dat wij met elkaar delen. Voor elkaar bidden, met elkaar bidden. Gebed is zo belangrijk. Betekent afhankelijkheid. Betekent delen. En ook dat gebeurde hier. Nou, ik ga niet te lang, want dan hebben we weer nog een preek extra. Dus het gaat erom, hij gaat weer terug. Hij kijkt ook terug. Hij zegt, Heere God, die belofte, die heeft u gedaan. En nu kom ik naar dit huis. En dan gebeurt het. En dat de Heere tegen hem zegt. Ja. Heer, ze komen bij ons. Ze komen om ons te bevrijden uit uw bezit. Vers 11. En dat heeft u ons in bezit gegeven. En Heer, dan zegt hij ook, in ons, wij zijn zwak. In ons is geen kracht. En dan komt de profeet en die zegt, oké, u moet het maar verder lezen. En dan gaan ze de Heere loven. Ze gaan naar de strijd toe. En ze zeggen, de strijd zal de Heere zijn. Dat zegt de Heere God ook. En dan beginnen ze dus te zingen en dan zeggen ze, Heer, ik loof u. De problemen zijn er nog, maar ik loof u. Want ik ga anders met die problemen om. En soms zie je dan dat de Heer dat probleem oppakt. En dat gebeurt hier. Dus dat gebed, we gaan weer terug naar 2 Kronieken 6, want ik zie die tijd alweer verder gaan. Gebed voor de vreemdeling, gebed voor de strijd. Strijd de goede strijd. Wees waakzaam. Stel je op. Vertrouw het aan de Heer toe. Hij zal ons leiden. En dat kan ook met mijn karaktertrek zijn. Dat kan ook soms zijn dat ik met El een beetje in onmin en dan denk ik, stel je op, Henri, dit is niet goed. Ga terug. Spreek het uit. Er zijn sommigen die hebben een hele... Nou, dat moet lang duren voordat dat gebeurt, hoor. Maar niet gezien. Zij is fout, niet ik. Dat kan best wezen. Maar het is goed om ons te realiseren, wat is de strijd van God? Wat wil de Heer dat ik doen zal? Heb je vijand lief? Nou, mijn vrouw is geen vijand. Nou, dat kan soms wel zo zijn. Vechtscheiding en zo. We leven er middenin. En het is soms moeilijk om je kop te buigen, hoor. Zij was fout, laat zij maar eerst komen. Zo heb ik het niet geleerd. Laat alles liggen en ga eerst het op orde maken. Never. Doe het maar wel. Maar het is geloof in wat de Heer van ons vraagt. Hij bidt ervoor. En Salomo weet dat het ook in zijn leven zal gebeuren. Dat komt in het volgende hoofdstuk aan bod. En dan zegt de Heer, je hebt het geweldig gedaan, je hebt een goede gebeden gehad, maar dat geldt ook voor jou, Salomo. Nou, hij nam het met de huwelijkstrouw niet zo goed. Maar het is wel belangrijk. Ten slotte, Het zevende gebed is een profetisch gebed, vind ik, vers 36, en dan besluit ik. Wanneer zij tegen u, vers 36, tegen u hebben gezondigd, er is immers geen mens die niet zondigt. Ja, dat is net Johannesbrief, hè, die zegt, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, de waarheid is in ons wel. Niet. Dat staat daar dus ook. En dan staat er, er is immers geen mens die niet zondigt en u toornig op hen bent en hen overlevert aan de vijand, zodat zij in de gevangen genomen worden en in al gevangen wegvoeren naar een land ver weg. Denk aan Babel. We zaten aan de rivieren van Babel. Begrijpt u het gebed van Daniel? Die gaf acht op het woord en die zegt, Heer, 70 jaar heeft de profeet Jeremia gezegd. Die is bijna ten einde. En hij legde zijn handen op het woord. Ziet u hoe belangrijk het woord is? Onderzoek het woord. En denk na, algemeen, het feest. En je gaat vrij naar huis. En God heeft de situatie overgenomen in die achtste dag van het feest van het licht. Loofhuttenfeest. Ga nu naar je eigen hut en voer dat in je eigen hutje. In je eigen leven. En daarom, tot slot, wederom, hij keek achterom, hij kijkt omhoog, hij kijkt vooruit, hij kijkt om zich heen en hij kijkt naar binnen. Ik weet het, het was veel, maar ik hoop dat u deze vijf dingen niet zult vergeten. Amen. Heere God, kom tot uw doel. Met een ieder van ons persoonlijk. Het is goed om hier vooruit te zien, achteruit te kijken, achterom te zien, om ons heen te kijken. En vooral ook in onszelf te kijken en dan omhoog. Heere God, wilt u in ons leven dat uitwerken? Veel woorden, maar dat uw woorden blijven hangen. En dat uw woorden tot ons hart spreekt. In onze relatie dichtbij, Jeruzalem. In een relatie om Jeruzalem, Judea, en daarna Galilea en dan over de gehele wereld. We willen dat bidden in uw naam en uit genade alleen. Dank u, Heer, voor uw genade en trouw. Geprezen zij uw naam. Amen.